Nou, doe dan maar. De profeet Jesaja, het zijn 66 hoofdstukken. Men vindt het zo lang dat men uitgevonden heeft. Ik zeg die dingen altijd laconiek en niet al te serieus. Want ik vind het niet serieus. Men heeft uitgevonden dat er dan toch minstens 2 Jesaja's moeten zijn. Ja, waarom? Omdat hij zo'n lang boek niet kan schrijven, naar het schijnt. Weet ik ook niet precies. Dat doet er ook weinig toe. Maar men spreekt vaak over Deutero Jesaja. Ik denk dat in de zogeheten nieuwe Bijbelvertaling dat ook allemaal als introductie voor het Bijbelboek staat. En het wordt als vanzelfsprekend en algemeen aanvaard aangenomen dat er toch minstens 2 Jesaja's waren. De eerste schreef de eerste 39 hoofdstukken. En Deutero Jesaja, dat betekent de tweede, die heeft dan geschreven vanaf hoofdstuk 40. En toen moesten nog een paar mensen promoveren vervolgens. Dus die hebben uitgevonden een trito Jesaja en een kwarto Jesaja. Een derde en een vierde, en u begrijpt het al. Omdat nou eenmaal, want er is natuurlijk een kern van waarheid in altijd. Het is inderdaad zo dat vanaf hoofdstuk 40 het boek toch een ander karakter krijgt, ineens. U weet misschien dat Jesaja de bijnaam draagt van evangelist onder de profeten. In het Nieuwe Testament wordt het nogal eens vaak naar Jesaja teruggegrepen. Daar heet hij trouwens altijd Jesaja. Ik heb het voor u nageteld 11 keer in het Nieuwe Testament. Zoals Jesaja gezegd heeft, en wel heeft de profeet Jesaja gesproken. Maar het aardige daarvan is dat er nooit staat Deutero Jesaja, maar dat het gewoonlijk wel citaten zijn uit het tweede deel van Jesaja. Dat wil zeggen het gedeelte van hoofdstuk 40 en wat er dan verder volgt. Is dat duidelijk genoeg gezegd? Daar dankt de profeet zijn bijnaam evangelist onder de profeten aan. Maar het eerste gedeelte, hoofdstuk 1 tot en met 39, dat is tamelijk ach en wee, dan wel kommer en kwel. Ik bedoel, dat is een profetisch woord vaak. Het is één grote oproep tot bekering en de vaststelling van dat het dan op zijn minst in Israël, want daar gaat het dan meestal over, dat het daar niet goed gaat omdat men de Heer en zijn woord heeft losgelaten en de Heer kondigt aan wat hij allemaal zal doen bij gelegenheid om daar een eind aan te maken. En daar ligt altijd grote nadruk op. En dat is hier ook zo. Met name in de eerste 39 hoofdstukken. Vanaf hoofdstuk 40 wordt het enigszins positiever. Dat begint ook met de beroemde woorden. Troost, troost, mijn volk. En troost is een van de Bijbelse termen waarmee het nieuwe verbond in het algemeen wordt aangeduid. En het zelfstandige naamwoord trooster is een van de woorden waarmee tot vandaag in het Jodendom de Messias wordt aangeduid. Hè? Nachem, Menachem, eventueel, als Messiaanse titel. En min of meer terecht, dat is ook inderdaad zo. En vanaf hoofdstuk 40 vinden we dan aankondigingen van de komst van de Messias, zeggen wij populair. Maar in het bijzonder eerst nog dan de komst van wat volgens Jesaja heet de leidende knecht des Heren. Het is ook een theologische term geworden, min of meer. Maar in die hoofdstukken wordt inderdaad uitgebreid gesproken over het lijden dat op de Christus komen zou. Maar vervolgens ook over de heerlijkheid daaraan volgende. Die woorden zijn uit 2 Petrus 3. Hè? Dat de profeten gesproken hebben over het lijden dat op de Christus komen zou. En over de heerlijkheid daaraan volgende. Maar ook over de wijze waarop hij van lijden tot heerlijkheid zou komen. En wij weten hoe dat is. Dat was namelijk door zijn lijden en dood en opstanding. En niet te vergeten zijn hemelvaart, uiteraard. Maar die waarheid die wordt ook in Jesaja, maar in het hele Oude Testament eigenlijk, verborgen. Maar wij vinden dat terug. Wij kennen dat mede omdat in het Nieuwe Testament naar die schriftplaatsen verwezen wordt en gezegd wordt dat het daar staat. En zo leren wij die dingen dan. Jesaja trad op in Jeruzalem. Dat wil zeggen in het Tweestammenrijk. En misschien moet ik dat, ja, ik blijf die dingen erin hameren altijd. Israël bestond in de praktijk uit twee volkeren. Het grootste deel van de tijd in ieder geval, in het Oude Testament. En na koning Salomo werd het rijk verdeeld in twee delen. Dat wil zeggen het zogeheten Tweestammenrijk onder de naam Juda. Daar komt de naam Jood vandaan. En Joden worden geacht afkomstig te zijn van het Tweestammenrijk van Israël. En het andere deel was dan het Tienstammenrijk. En dat heette nooit Juda. En die lui heetten ook geen Joden. Die heette Israël in de Bijbel. Dat dat problemen oplevert, ben ik mij bewust. Later, maar je moet die dingen maar leren, het is niet anders. En het verschil wordt vele malen gemaakt natuurlijk. In de historie, maar ook in het profetisch woord als zodanig. Dus toen maar, we komen dat vanzelf tegen. Maar de boodschap van Jesaja beperkt zich niet tot Jeruzalem, hoewel de man daar leefde. Maar heeft net zo goed strekking met betrekking tot de 10 stammen van Israël. Bovendien, ze bestonden in die dagen alle twee nog, die beide rijken naast elkaar. Ik weet niet of u zich dat wel eens bewust bent, maar als in de historische literatuur over de Nederlanden gesproken wordt, gaat het gewoonlijk over België, hoor. Ja, ik kan het, dat waren de Nederlanden, ja. En ik zeg, het gaat gewoonlijk over België, want het deel wat wij België noemen nu, zij noemen het weer anders, zij noemen het Vlaanderen en Wallonië, dat weet u, hè? Maar goed, maar dat gedeelte daar woonde het grootste deel van de bevolking van de lage landen, Le Pays-Bas. En het was ook ver uit het rijkste gedeelte. Dus wend er maar aan, de Nederlanden, maar dan gaat het over België. En als het over Israël gaat, is nog maar de vraag of het over Juda gaat, het Joodse volk. Want de naam berust feitelijk en historisch bij het Tienstammenrijk. Waarschijnlijk komt de gelegenheid wel dat we daar nog wat uitgebreid over spreken, maar dat hebben we hier al vaak gedaan, hè? Dus ja, doe maar. Maar de boodschap van Jesaja beperkt zich niet tot 2 of tot 10 stammen. Beide rijken bestonden nog en beide rijken hadden in zijn dagen dezelfde toekomst. Dat wil zeggen, beide rijken zouden vanwege hun ongeloof verdwijnen in de ballingschap, weggevoerd worden onder de volkeren. De 10 stammen natuurlijk officieel naar het Assyrische Rijk of door de Assyriërs weggevoerd worden. En pak een beetje 120, 130 jaar later, afhankelijk van welk jaartal je neemt, zou ook het Tweestammenrijk worden weggevoerd, zodat wij enige eeuwen kennen, waarin, enige eeuwen is iets overdreven, maar we kennen een aanzienlijke periode waarin er helemaal geen Israël in Kanaan was. Nog 10 stammen, nog 2 stammen. En uit de Joden is ooit wat teruggekomen, een deel maar. Want een veel groter deel is nooit teruggekomen dan wel heeft zich gevestigd waar dan ook ter wereld. Zoals de situatie was in nieuwtestamentische tijd, dat weet u. Het echte Juda, dat was in hun ogen althans, dat was in Judea rondom Jeruzalem. Dan had je nog de tweede rang, en, want standsverschil moet er wezen. En dat was dan in Galilea. En dat grenzen niet eens aan Judea, want er was Samaria tussen, dat weet u nog, hè? Het zijn 2 verschillende gebieden. Het optreden van de Heer was dan ook primair niet eens in Judea, maar in Galilea. Maar het grootste deel van de Joden woonde gewoon verspreid over de wereld. Vandaar dat Paulus in staat was, althans in zijn geschiedenis voor zover in de Bijbel vermeld, om in elke plaats waar hij kwam de Joodse gemeenschap te bezoeken. Dat wil zeggen de synagoge. Als die er was, meestal wel, enkele keer niet, maar dan was er ook toch een Joodse gemeenschap, zoals in Filippi. Ze woonden overal ter wereld. En zo is het nu natuurlijk nog steeds, want een klein deel van het wereldjodendom heeft het Israëlische staatsburgerschap. Maar het grootste deel, veruit het grootste deel, leeft verspreid onder de diverse volkeren. Het is verstrooid geworden en het is vervulling natuurlijk toch van deze oud-testamentische profetieën. En in de dagen van Jesaja was het nog niet zover, maar het wordt al wel aangekondigd. Wel is het zo dat in de dagen van Jesaja reeds, maar daar hebben we het later wel over, we komen dat wel tegen, dat in de dagen van Jesaja reeds vele Israëlieten het land hadden verlaten en inderdaad elders in de wereld woonden. U kunt zich dat voorstellen. Je hebt daar dat volk waarvan de Heer zei, het zal zeer vruchtbaar worden en er zullen vele volken uit ontstaan en vele koninkrijken en koningen enzovoort. En vermenigvuldigen, dus zal ik u vermenigvuldigen en wat het maar was allemaal. En dan heb je zo'n klein landje daar dat tot vandaag niet groter is dan de helft van Nederland. En dan moet het, dat was vroeger misschien wat groter, oké. Veel groter niet hoor, kijk maar in die Bijbelse atlas. En dan moet daar dan allemaal wonen. Nou, zo is het in Nederland ook gegaan, want er zijn heel wat Nederlanders die uitgestorven zijn en elders ter wereld wonen en daar hun sporen hebben nagelaten, ook al hebben ze dan hun Nederlanderschap misschien verloren. Er zijn nog op anderen voor teruggekomen, daar wilde ik het niet over hebben. Er zijn er van die lui die uitgezworven zijn ook teruggekomen trouwens. Ja. Jongen. Nee, daar hebben wij het niet over. Er zijn anderen voor. Er zijn anderen voor. Het is niet als een zegen te beschouwen in elk geval, naar Bijbelse maatstaven. Maar vooruit maar weer. Hoe dat ook zij, wij lezen over Jesaja in de eerste versen. Dan heb je de Bijbelse introductie. Dat is eigenlijk maar één vers. Al zou je het hele hoofdstuk kunnen beschouwen als een introductie tot dit Bijbelboek, overigens. Maar de echte introductie is maar één vers, namelijk het gezicht van Jesaja. Wij zouden zeggen de visie van Jesaja. Ik denk dat dat een betere vertaling is dan visioen. Dat wat Jesaja zag, dat wat hij wist, dat wat hem geopenbaard was en wat dus zijn boodschap was, hè. Het gezicht van Jesaja, de zoon van Amos. Die Amos, die kennen wij niet. Natuurlijk, we kennen nog een Amos in de Bijbel. Misschien wel twee, maar we weten niet. We kennen geen Amos die in aanmerking komt om de vader van Jesaja te zijn. Dus we moeten het daarbij laten. Er zijn natuurlijk theorieën over. Een van de theorieën is dat die Amos weer een broer was van koning Hizkia. Uit zijn dagen. Dan kan men meteen verklaren waarom Jesaja dan toch redelijk in contact stond met, laten we zeggen, het koninklijk huis. Maar eerlijkheidshalve, wij weten dat niet. Het gezicht van Jesaja, de zoon van Amos, het welk hij zag over Juda en Jeruzalem. Waarbij Jeruzalem de hoofdstad was van Juda, niet van Israël, want dat was Samaria. Onderhoud dat goed, hè? Let erop het onderscheid wat in de Bijbel altijd gemaakt wordt. Niet dat het altijd belangrijk is, maar het is wel belangrijk dat wij het onderscheid kennen. En welk hij zag over Juda en Jeruzalem in de dagen van Uzzia, Jotam, Achas en Hizkia, de koningen van Juda, niet de koningen van Israël. Koningen van Israël, dan ben je ongeveer bij Jerobeam de Tweede of zo. Maar dat wordt hier verder niet genoemd. We zijn in Jeruzalem en bij Juda. Hoort gij hemelen en neemt ter orde gij aarde. Die is ook wel aardig, want het betekent tegelijkertijd dat deze woorden niet maar alleen voor Juda bestemd waren, maar eigenlijk voor de hele mensheid. En wij, als het goed is, leren hier ook nog steeds van, hè? Tenminste, dat mag ik hopen. Nou, het wordt wel enigszins problematisch. Want ja, heel wat van die misstanden die dan door de profeten gesignaleerd worden, om zo te zeggen, zijn volstrekt dezelfde als die wij in onze dagen en in onze samenleving kennen. En we hebben niet door dat het misstanden zijn. We denken dat het zo hoort. Ja, en dat we tolerant moeten wezen. En weet je veel wat, want Nederlanders zijn toch altijd tolerant geweest. U bedoelt onverschillig. Hoort gij hemelen en neemt ter oren gij aarde. Natuurlijk is dat retoriek. Het zijn hyperbolen, feitelijk. Het is retoriek, maar het betekent natuurlijk toch gewoon dat de hele wereld, de hele schepping, wie het maar is, zou het moeten horen. Deze woorden. Het zijn woorden namelijk van Jehovah. Dat staat er. Want de Heere spreekt. En u weet, Jehovah, de Heere is niet maar de God der Joden alleen, maar ook der heidenen. Maar bovendien, hij is de schepper van hemel en aarde, dus het gaat iedereen aan. Hoezeer je ook kunt bewijzen dat bepaalde woorden specifiek tot een bepaald volk gericht worden, meestal is het aan Israël, dan nog heb je niet bewezen dat het ook niet voor ons is of op ons van toepassing zou zijn. Dat is nog een heel ander ding. Die heb je toch, hè? Ik zeg dat met opzet, omdat dit soort redeneringen, dat gaat wel eens fout, hè? Dan zeg maar, ja, maar dat gaat niet over ons. Daar hebben wij geen boodschap aan. Het eerste tegenargument is, God is die God van hemel en aarde en niet alleen van Israël of alleen van de Joden. Sterker nog, toen de Heer Israël riep, dat is in Exodus 19, toen de Heer Israël riep, toen zei hij, als je mijn woorden gehoorzaamt enzovoorts, dan zult gij mij ten eigendom zijn uit al de volkeren. En toen? Want de ganse aarde is bij hem. Ja. Hij zei, de hele wereld is van mij, al die volkeren zijn van mij. En dus kan ik jullie er gewoon uitnemen en jullie aanstellen tot kameroudste. Tot, hoe dat maar heet, de officier van de wacht, hoe heet dat vroeger? Officier van piket. Of gewoon soldaat de eerste klas, dat kan ook. Ik neem jullie eruit en stel je aan en zet je verantwoordelijk. Zo werkt dat. Van bovenaf. Dat was vroeger zo, hè? Nou, in militaire dienst wel. Ja. En in vele volken is het ook altijd zo geweest, tot men de democratie heeft uitgevonden. En toen ging het eigenlijk pas fout, hè? Of niet? Maar daar zouden we het niet over hebben, geloof ik. Nee. Hadden we al afgesproken. Maar het is de Heer die met gezag spreekt en zijn woord. Natuurlijk, het mag dan in, natuurlijk is het in de eerste plaats gericht op Israël, maar dat is niet exclusief. Bovendien, al wat Israël overkomen is, dient, volgens de Bijbel zelf, ons tot voorbeeld. Staat letterlijk zo in 1 Korinthe 10. Ja. Maar ook zonder 1 Korinthe 10 had je dat moeten weten. God demonstreert zijn werken en maakt zijn macht bekend aan de wereld via Israël. Dat betekent dat wat God doet is niet beperkt tot Israël. Integendeel. Israël heeft alleen de pech dat het in die functie moest fungeren.
Hun zijn de woorden Gods toevertrouwd.
Bijvoorbeeld, ja. Ja, niet aan hun zijn de woorden Gods gesproken. Nee. Aan hun zijn de woorden Gods toevertrouwd. Nee. Dat wil zeggen, ze werden verantwoordelijk gesteld om dat woord te bewaren, te beheren en dus te prediken. Of langs de andere route, weer Exodus 19, ze werden gesteld tot een priesterlijk volk, maar de verantwoordelijkheid van de priesters überhaupt altijd is om dat woord Gods te bewaren en eventueel te onderwijzen. En dat is ook de priesterlijke verantwoordelijkheid van de gemeente in onze dagen. Een huis Gods, een priesterlijk huis, God heeft ons de woorden toebedrouwd. In die zin is de gemeente dus wis en waarachtig wel in de plaats van Israël gekomen. Dat wil zeggen, God heeft ons die woorden toebedrouwd. En in onze bedeling zijn wij verantwoordelijk voor het bewaren van en het onderwijs in het woord van God. Er is niks moeilijks aan, dat is de priesterlijke verantwoordelijkheid. Of anders, dat is de functie van het huis Gods. Van een tempel namelijk. Daar zou. De tempel is de tempel omdat in de tempel de ark des verbonds staat. En dat is weer de ark des verbonds, omdat daarin het woord van God U weet wel, de twee stenen tafelen, bewaard wordt. Waarbij die twee stenen tafel natuurlijk symboliek is, want niemand kreeg ze ooit meer te zien. Maar het is symboliek voor het verschijnsel als zodanig. In de tempel wordt het woord van God bewaard. En als ergens dat woord van God wordt onderwezen, zou het zijn in de tempel. Dat deed de Heer ook en dat deden de discipelen ook, de apostelen later. En wij ook. Want wij zijn die tempel in onze dagen. Maar dat is dan weer de geestelijke toepassing van hetzelfde beginsel. Maar het is hetzelfde beginsel. Hoort gij hemelen en neemt ter oren gij aarde. Want de Heere spreekt, dat weet u, als Heere in het Oude Testament de Statenvertaling met hoofdletters staat. Zoals hier staat daar de naam Jehovah. Dat is de klassieke antieke uitspraak. En daar houd ik het maar op. Jehovah, dan weet iedereen waar het over gaat. Want als ik zeg Yahoo, dan... Hebben we dat wel eens gehoord? Ze vinden dat je Yahoo moet zeggen. Daarna werd het weer Yahweh, geloof ik trouwens. Ik kan het niet helemaal bijhouden. Yahoo. Dan denk ik, wie? Yahoo. Dan kan hij ook wel hoezo heten. Dan weet je niet meer wie het, Yahoo, dan weet je niet meer wie het is, toch? Dus ik houd gewoon op Jehovah. Net als in onze liederen. Ja, en net als bij de Jehovah's getuigen. Soms doen die ook wel eens wat goeds. Ja. 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 Nee, niet vaak, dat zei ik toch niet. Maar je moet ze nageven, ze gebruiken de Bijbelse naam. De Joden doen dat niet en dat wordt een van Gods wijgen kwalijk genomen. Ze zouden de naam des Heer aanroepen. De naam Jehovah staat er dan. Ja. Nee, en wij leven in nieuwtestamentische tijd. En in onze tijd komt het woord van God tot ons. In een andere taal, door belachelijke lippen, namelijk primair in het Grieks. En daar heet hij dus niet Jehovah, want dat is Hebreeuws. En vandaar dat wij die naam gewoonlijk niet gebruiken. Ik ook niet. Maar voor alle duidelijkheid, die naam staat hier. Jezus, ik ben die ik ben. Vrije vertaling van de naam. Ik ben die ik ben. En als je me nodig hebt, dan heb je hier mijn naam. Dan kun je me aanroepen. Daar is het voor. Hè? Want de Heere spreekt. Wie? Degene die hen verlost had uit Egypte. Die zich bekendgemaakt had aan Abraham, Isaac, Jacob onder die naam. En aan Mozes, niet in de laatste plaats, overigens. Die Heere, de God van Israël, primair. Die spreekt... En hij zegt, ik heb zonen groot gemaakt en verhoogd. Kinderen is gewoonlijk te zwak, hè? Er staat zonen. In het Hebreeuws. Namelijk bouwers. Namelijk erfgenamen. Ja, je kan het in het Nederlands niet meer zien, maar de vertalers hebben het onderscheid niet gemaakt tussen zonen en kinderen. En toch is het van belang, want zonen is... Zonen betekent in de praktijk erfgenamen en gaat over volwassenen, eigenlijk. Hoewel zonen ook geboren worden, maar dat is de samenvatting van het hele proces van de geboorte tot aan dat ze volwassen worden. Een zoon, het woord, dat kan iedereen je vertellen, het weet iedereen, het woord zoon, ben in het Hebreeuws, betekent ook bouwer. En men zegt dat is dan het bouwen van de familie of van de familienaam. En dan zeg ik, ja hoor, dat is goed. Houd het daar maar op. Maar het is veel meer dan dat. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, kan je ook vertalen met, het ligt zeer voor de hand, de steen die de zonen verworpen hebben. Is geworden tot hoofd des hoeks, enzovoort. Want, en die zonen, dat weet u wie dat waren. Want de Heer zegt het tot de Joden, past het op hen toe. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot hoofd des hoeks. En de Heer zegt, zoek maar eens uit wat dat betekent. En dat betekent uiteraard dat zij hem zouden verwerpen, maar dat niettemin hij, die steen en daarmee die zoon is, dat hij hoofd zou worden van de gemeente. Ja, dat is wat het allemaal betekent. Dus bij die woorden bouwlieden en een steen moet je altijd even doordenken. Ik heb zonen groot gemaakt. Dat gaat over Israël. De uitdrukking kinderen Israëls bestaat trouwens ook niet, hè? Kinderen Israëls. Je leest het, weet ik hoe vaak in je Bijbel, maar er staat zonen van Israël, hè? Jazeker. Ik heb zonen groot gemaakt en verhoogd. Met kinderen gebeurt dat niet. Kinderen moeten eerst volwassen worden voordat ze groot gemaakt en verhoogd worden. En dus ik heb zonen groot gemaakt en verhoogd. Dat gaat over het volk Israëls, de zonen Israëls, feitelijk. De Heer heeft ze groot gemaakt tot een groot volk, had hij ook beloofd. Zal hij tot een groot volk maken, vele malen herhaald. En hij had hen verhoogd, dat wil zeggen, een vooraanstaande positie in de wereld gegeven. En in de dagen van David en vooral Salomo was Israël het grote wereldrijk en beheerste ze de hele wereld in de praktijk. Nou ja, volgens de Bijbel in elk geval. En meer hoef ik er nou niet over te zeggen, denk ik. Ze waren groot. En Salomo was de grootste koning ter wereld. En de koningen der aarde kwamen in volle onderwerping en vol bewondering kwamen ze naar Salomo om zijn status te bezien en te bewonderen. Ja, verhoogd dus, ja. Dat hij daarbij een type is van Christus in zijn koninkrijk, in zijn wederkomst. Ja, dat is duidelijk, ja. Ook dan zullen de koningen de aarde optrekken. Ja, naar Jeruzalem. Maar goed, dit was al een historische situatie. En daar staat er, maar zij hebben tegen mij overtreden. Dat was wat de Heer gezegd had. Wanneer gij mijn stem zult gehoorzaam zijn, dan zal ik... Maar indien niet, dan zal ik ook. Maar dan iets anders. Dat is Deuteronomium, hè. Dat waren de afscheidswoorden van Mozes aan het volk. En hier staat het dan. Maar ze hebben tegen mij overtreden. Er staat in mijn Bijbel een verwijzing onder naar Deuteronomium 32. En ik heb niet eens de moeite genomen, ga ik ook niet doen nu, om dat na te kijken. Ja, dat mag je rustig doen. Maar dat had... Er hadden heel wat andere hoofdstukken in Deuteronomium ook kunnen zijn. Waar aangekondigd wordt dat zij niet zouden horen en dat de Heer hen dan zou verstrooien als ze dat niet zouden doen, et cetera. Het is dus niks nieuws. Ze hadden het kunnen weten. Maar het wordt gezegd nu. Ze hebben tegen mij overtreden. Een os kent zijn bezitten. Ik zei u al, het is retoriek. Een os kent zijn bezitten en een ezel kent de krib zijns heren. Dat op de krib, dat is de voerbak, hè? Dat weet u. Hè? En zo geldt het voor de os ook. De os kent zijn bezitten. Dieren, zeker als ze gedomesticeerd zijn, leren al heel snel van wie ze het voer krijgen. En daar houden ze rekening mee. En als het goed is, bijten ze niet in de hand die hem voert. Een mooie Nederlandse zegswijs. Toch? Dat doe je niet. Een dier in elk geval niet. Een os kent zijn bezitters. Een ezel kent de krib zijns heren. Maar Israël is wat dommer dan een os en ook dommer dan een ezel. Ja. Israël heeft geen kennis. Israël, of mijn volk heet het in tweede instantie. Mijn volk verstaat niet. Let op dat mijn volk niet maar een algemene uitdrukking is, maar specifiek van doen heeft met de positie van Israël. Het was zijn uitverkoren volk. Dan heet het Ami. En u weet, we hebben nogal wat profetieën. Trouwens, we hebben vorig seizoen Hosea besproken. En dat begint met dat verhaal over, het is dan weliswaar Ami, maar het zal Lo-Ami worden. Dat wil zeggen, niet mijn volk. Maar juist omdat het het volk van God is, stelt God een eis aan. U weet wel, zoals Anatevka zei, uitriep tot de eeuwige, want het is Joods, hè, dan is het tot de eeuwige of zo. Ik weet wel dat wij het uitverkoren volk zijn, maar kunt u niet voor een korte tijd eens een ander volk uitverkiezen? Komt voor in dat verhaal van Anatevka. Waarin begrepen wordt dus dat het toch niet altijd een voorrecht is om in die positie te staan. En ja, het brengt nou eenmaal consequenties met zich mee. Voor ons ook trouwens, hoor. Wij zijn kinderen gods. Maar het brengt consequenties met zich mee. Daarom worden ook wij opgeroepen om te wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. En wat daar zo al aan vast zit. Echt wel.
Ik zal tonen hoeveel je lijden moet.
Om mijns naams wil, zei de heer tot Paulus.
Niks ken je? Ja,
nee. Dat komt later, pas. Ja. Israël zal er ook voor beloond worden. Voor zover het overleeft. Een overblijfsel. En daar gaat het ook uitdrukkelijk om. In dit hoofdstuk nog. En in dit Bijbelboek. Over een overblijfsel dat behouden zal worden. Dat kun je positief interpreteren. We komen daar zo op, want de term wordt in vers 8 en 9 gebruikt. Daar komen wij zo op en je kunt zeggen dat is dan toch positief. Maar eigenlijk, je kan ook zeggen het is negatief, want het betekent dat maar een minderheid definitief deel zal krijgen aan de beloften die God aan het volk gedaan heeft. Want een overblijfsel, in de Bijbelse betekenis van de term in elk geval, het Nederlands ook denk ik, wil zeggen dat het een minderheid is. Hoezo alle mensen behouden? Ja, de Bijbel leert een minderheid. Een overblijfsel. We hebben het daarover. Mijn volk heeft geen kennis, mijn volk, het is wel mijn volk. Maar het verstaat niet. In Hosea hebben we vorig seizoen gelezen. Mijn volk heeft geen kennis en daarom zal het tot zwijgen gebracht worden. Zal het uitgeroeid worden in de Statenvertaling van Hosea 4. Dat was niet de goede vertaling, maar niettemin. Strekking is duidelijk genoeg. Hè? Omdat het zonder kennis is, zal ik u tot zwijgen brengen. Zal ik u tot een nietszeggend volk maken. Enzovoorts. En ontslaan uit het priesterambt. En in hoofdstuk 1 heette het, ik zal u maken tot Lo-Ami. En hier is het, mijn volk heeft geen kennis. Mijn volk verstaat niet. Dus u voelt waar het naartoe gaat. Hè? Ja. Zal ontslagen worden. Daarna heet het ook, wee het zondige volk. In vers 4, het zondige volk. Nou ja, misschien moet ik maar eens een keer zeggen dat zonde nou eenmaal betekent dat men het contact verloren heeft. Dat is de echte betekenis van het begrip zonde. In het Hebreeuws. Maar ja, verder de hele Bijbel door. En in het Nederlands ook. Want de vertaling is mooi. Alleen wij kennen het woord zonde niet meer. Omdat het in religieuze handen gevallen is. En daar een eigen leven is gaan leiden. Zoals alle begrippen die in religieuze handen vallen. Zoals wedergeboorte, verlossing, geloof enzovoort. Die woorden verliezen een betekenis. Als men ze grijpt, zal ik maar zeggen. Men zou ze laten staan. Zonde is het zelfstandig naamwoord dat hoort bij het voorzetsel zonder. En zonder, daar weet u wat het is in het Nederlands, dan heb je het niet. He? En vermoedelijk krijg je het ook niet. Ja. Dan zit je zonder. En bij zonde, dan zit je daarnaast, dan mis je het contact, of dan mis je het doel, of wat het maar is. En ze leggen ons uit, zonde betekent doel missen. En ik zeg, okay. Ja, dat betekent het ook, maar het is een veel breder en gewoon Nederlands begrip. Het gaat fout. Wij kennen het nog alleen, dat als de koffie binnengebracht wordt, weet u wel, onder het motto, daar komt de koffie, dat de juffrouw met de koffie struikelt en dan zeg je, dat is zonde en dat is precies wat het is. Ja, met een lange O is dat. Ja. Zonde, want dan zit je zonder en de koffie mist zijn doel. En wij misschien ook, als tenminste de koffie ons doel was. Snap je wel? Moeilijker is het niet, dat is wat het woord betekent. Daarom is het synoniem met dood. Want dood betekent precies hetzelfde. Dood betekent ook dat er geen geen communicatie is. Want communicatie is leven. En daarmee gemeenschap. En als dat er niet is, dan dat is zonde. Maar, ja. Maar dan is er sprake van dood. Wij kennen die ook niet meer, behalve in wat oude, vaste, staande uitdrukkingen heet dat. Hè? U weet wel. Dan is de lijn dood, heet dat. Had je vroeger bij zo'n telefoon, weet je wel, dan moest je eerst slingeren en dan de hoorn opnemen. Of van de haak nemen, dat was echt de haak nog. Moest je eraf nemen. En, nee, wij in Bodegraven hadden hele, heel moderne telefoons. Maar toen ik in Musselkanaal terechtkwam, door noodlottige omstandigheden, hadden ze daar zo'n ding aan de muur hangen, zo'n vierkant kastje. Ik dacht dat het de koffiemolen was, maar de slinger zat opzij. Dus als je een koffiemolen ziet met een slinger opzij, dan is het een telefoon. Ja. Maar goed, en, eerst draaien en dan zo'n ding tegen je oor. En dan moest je ergens in praten of zo. Weet ik veel. Ja, mooi toch? Leuk, met zo'n koperen ding eraan en zo, ja. Nou goed. Maar dan was het, weet je wel, slaan op de haak en zo. Nee, de lijn is dood. En dat is de echte betekenis van het woord. Dat is echt waar. Dat is oud-Nederlands, maar... En we zijn de betekenis kwijtgeraakt. Maar als geen contact, geen communicatie meer mogelijk is... Ja, dan is de dood kennelijk ingetreden. Zo heet dat. En daarmee is het dus volstrekt synoniem aan het begrip zonde. Het schiet ernaast. Het is mis. Er is geen communicatie. Er is geen contact. En vandaar dat in de Bijbel, want ik kan het makkelijk bewijzen, in de Bijbel is dat zo. Indien gij zondigt, zult gij sterven. Zult gij de dood sterven, staat er zelfs in de Statenvertaling. En in het Nieuwe Testament staat dat de wet geheerst heeft door de zonde en door de zonde de dood. Gewoon niet omdat het twee dingen zijn, maar eigenlijk omdat het één ding is. En bovendien staat het over ons dat toen wij dood waren, zijn wij levend gemaakt met Christus. Toen gij dood waart, dat is Efeze 2 vers 1. Toen gij dood waart, let op, door de mis... Hebben u hem? Mis?
Het is mis.
Zelfde begrip. Het is mis. Het is geen contact. Daden die ernaast zitten, geen gemeenschap. En dus dood waar door de misdaden en de zonde. Wel, God heeft u levend gemaakt in Christus. En dus in gemeenschap met zich gebracht. En dat heet dan weer verzoenen. Want verzoenen zijn twee woorden die zo vertaald worden, maar één van die twee betekent dat twee partijen die van elkaar gescheiden waren, met elkaar in gemeenschap gebracht worden. Dat heet verzoenen. Wee het zondige volk. Maar waarom is het zondig? Omdat het geen kennis heeft. Nee, broeders en zusters, ik zeg toch, leven is communicatie, hè? Maar communicatie gebeurt primair gewoon door het gesproken woord. Dat wil zeggen, God spreekt en brengt daarmee zijn leven tot ons. Vandaar dat ook het evangelie kracht Gods is tot zaligheid. Als men het aanvaardt, als men gelooft staat er, wordt men wedergeboren. Het is communicatie. Als we het woord in ons laten planten, zal het ons zalig maken. En woorden van die strekking. Communicatie. Zonde en dood zijn dus de beschrijvingen van een situatie waarin een mens niet naar het woord van God luistert. Daar niet open voor staat en gaat langs elkaar heen. God zegt wel, maar de mens zegt, oh, laat hem maar praten. Wij weten wel beter, of wij willen het niet horen, of we hebben zo onze eigen plannen, enzovoorts. En daarna andersom ook, want dan spreekt men tot God. Ik weet niet of het hier ook in dit hoofdstuk staat. Ik dacht het wel, maar het ziet er gewoon niet staan. Maar er staat er iets van, je kunt wel tot me spreken. Oh ja, vers 15 is dat. Als gij lieden uw handen uitbreidt. Wij doen ze samen als we bidden. Ik weet niet wie het uitgevonden heeft. Van Alsberg ging dat met uitbreiden der handen. Hè? Opheffende heilige handen heet dat nog in Timotheus. Hier staat, als gij lieden uw handen uitbreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Je kunt het niet zien. ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, wat dus hetzelfde is. Als gij het gebed vermenigvuldigt, hoor ik niet, want uw handen zijn vol bloed, enzovoorts. De Heer wil naar hen ook niet horen. Meer. En dat is zonde, dat is de situatie van dood. Als u dat geestelijke dood wil noemen, prima. Wee het zondige volk, vers 4, het volk van zware ongerechtigheid, het zaad der boosdoeners, implicerend dat dat generaties lang voortduurt. Het zaad der boosdoeners, de verdervende kinderen, maar verderf is ook de werking van de dood, hè. En dan, zij hebben de Heere verlaten. Dat is zonde, met een lange o. Ze hebben de Heere verlaten. Zij hebben de heilige Israëls, dat wil zeggen, zij hebben de Heere dus, gelasterd. En hoe ze dat gedaan hebben? Nou, zij hebben zich vervreemd. Achterwaarts. Oké, wijkende achterwaarts. Want het zich afkeren van de Heer die spreekt, ja, dat is godslasterlijk toch? Omdat men daarmee God niet erkent als die God die boven ons staat, die recht op ons kan laten gelden, dat we zijn schepselen zijn, enzovoorts. En in Nieuw Testament is de situatie, en onder gelovigen gebeuren die dingen ook. Men wil niet naar het woord des Heren luisteren, men heeft zo zijn eigen plannen en dat soort dingen meer. Daar heeft men gewoonlijk ook voor geleerd eerst en dat soort zaken. Hè. Dus ja, de Heer heeft men dan niet nodig. En als de Heer zegt in zijn woord, ja maar zus en zus, zegt men, oh nee, dat weten wij beter. We hebben zo onze eigen ideeën. En dat is maar niet een verschil van opvatting. Dat is gewoon godslasterlijk. Naar bijbelse maatstaven. Dat zeg ik ook alleen maar als ik achter deze lessenaar sta. Hoor. Daarvoor zeg ik dat ook niet meer. Vind ik ook niet nodig om dat dan te zeggen. Maar fundamenteel, dat is wel wat het is. Men neemt zijn woorden aan en als men dat niet doet, lastert men hem, uiteraard. En eventueel kruist men hem overnieuw. Zo staat het ook in het Nieuwe Testament. Zij hebben de heilige Israëls gelasterd. Zij hebben zich vervreemd. Zij hebben, letterlijk, ze hebben zich tot vreemden gemaakt. En als Israëlieten behoren ze tot het volk van God. Maar waar ze van de Heer afwijken, hebben ze het recht op naam en titel verloren. En worden zij vreemdelingen in de zin van foreigners, in de zin van buitenlanders. Zijn ze geen Israëlieten meer. Dat is ook wat met heel Israël uiteindelijk gebeurd is. Want ze zijn de naam Israël kwijtgeraakt. Nou ja, ik bedoel dus in ieder geval die 10 stammen die die naam Israël droegen. Die zijn de naam van Israël kwijtgeraakt. In hun ballingschap. En terecht. Want dan houden ze op Israël te zijn. In de zin van dat koninklijke en priesterlijke volk. En zij zijn vervreemd geworden. Ze zijn vervreemd van het burgerschap Israëls. Dat is de uitdrukking uit Efeze 2. In Colossens 1 geloof ik, staat het ook, dacht ik. Maar vooruit maar. Maar het is wat met hen gebeurd is. De naam Isaac zijn ze niet kwijtgeraakt. De naam Zebulon ook niet. De naam van... hoe heette die koning... Omri zijn ze ook niet kwijtgeraakt. Koning van Samaria, over Israël. Het zijn zo van die namen die ze meegevoerd hebben in hun ballingschap. En de naam Israël is verdwenen. De Joden droegen die naam niet. En toen ze terugkwamen uit de Babylonische ballingschap, zeiden ze, hé, de titel is vakant. Laten wij de naam Israël opeisen. Niemand gebruikt hem meer. En wij zijn per slot ook afstammelingen van Jacob, bijgeraamd Israël. Dus ze hebben de naam geclaimd. Min of meer terecht. Toen ze de naam claimden bij de oprichting van de tegenwoordige staat in het Midden-Oosten, was het niet terecht. Nee, want wij zijn het uitverkoren volk. Wij zijn het priesterlijke volk. Wij hebben de verantwoordelijkheid zelfs om het woord van God te prediken aan het Joodse. En het is omdat wij eigenlijk Israël zijn. In de hoogste betekenis van de term. Begrijp je die? Ja, zo is het. Maar goed, met ten onrechte noemt men de staatnaam Israël. Ik heb trouwens, ik weet niet of ik u het wel eens verteld heb. Naar ik weet, zal de staat Israël geproclameerd worden. Door wie het was, weet ik niet meer. Heet die Weizmann of zoiets, die eerste. Lang geleden. Het werd officieel uitgeroepen en terwijl hij al voor de mensen stond, werd hij teruggeroepen. En er werd in mijn briefje voorgehouden of wat dan ook. En toen kwam hij weer terug voor de mensen. En ik kondigde aan dat de Der Judenstaat, dat is de term van Herzl, van het Zionisme dus. Der Judenstaat, die riepen ze nu uit en die zou Israël heten. En dat had niemand verwacht. Dat laatste, dat het Israël zou heten. Dat schijnt in de laatste minuten bepaald te zijn. Maar de man schijnt voor het blok gezet te zijn van, dit moet je vertellen. Zonder overrechten. Heet Israël. Maar het is ten onrechte. Want het zou Juda moeten heten. Toch? Ja. En daar zitten we nu nog mee. Want velen denken dat als het in de Bijbel gaat over Israël en in profetisch woord, dat het dan gaat over de tegenwoordige Joodse staat. En dat is een misverstand. Dat is niet zomaar zo. Niet omdat het die naam draagt. Want die naam, dat is, nou ja, arbitrair, zullen we maar zeggen. Het heet Juda, officieel. En als de Heer in de toekomst zijn verbond, een nieuwe verbond met het volk zal oprichten, heet het dan ook met Juda. Ik zal met het huis van Israël, dat zijn 10 stammen, en met het huis van Juda een nieuw verbond oprichten. Of anders Daniel 9, 7, is die te moeilijk? Misschien Daniel 9, 70ste week van Daniel, die moet uitlopen op de openbaring van het koninkrijk van Christus, beginnend in Jeruzalem. Dat gaat over Daniel en zijn volk. En zijn heilige stad. Daniel 9, vers 23, 24. Weet ik veel. Iets in die buurt, 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. Hoe heette het volk van Daniel? Juda, niet Israël. Ja, denk er maar over na. En hou het uit elkaar. Maar waar ik het over heb is feitelijk, zij hebben zich vervreemd. Later heet het vervreemd van het burgerschap Israëls. Zij zijn namelijk achterwaarts geweken, teruggeweken van de Heer. En het achterwaarts wijken, nou ja, dat komen we nog een paar keer tegen in Jesaja. In hoofdstuk 28 bijvoorbeeld, waar staat dat ze bij die gelegenheid trouwens ook struikelden. Achterwaarts geweken en gestruikeld. En in gedachten zie je het plaatje van in het Nieuwe Testament dat men in de hof van Gethsemane 's nachts de Heer zoekt. En wie zoekt gij? En de Heer zegt, ik ben het. En toen weken zij achterwaarts, het personeel van de hoge priester. Die bende heet dat. U weet wel, de garde van de hoge priester. Vertegenwoordigende dus het Joodse volk, als in dienst van de Joodse hoge priester. Zij weken achterwaarts en struikelden. Ik moet er altijd bij lachen als ik het lees. Want het lijkt me een komisch gezicht geweest te zijn. Men mag niet hoor, je mag er niet om lachen. Maar in gedachten zie ik dat dan voor me. Maar het is natuurlijk bloedserieus. Omdat het een uitbeelding is van hoe dat met het Joodse volk zou gaan. En hoe dat notabene in Jesaja 1 reeds beschreven wordt. Hè? Zij wijken achterwaarts. En in hoofdstuk 28 en dan struikelen ze. En dan krijg je de vragen weer, en hebben zij gestruikeld op dat zij vallen zouden? En het antwoord is, nee, het was niet de bedoeling. Maar ja, het is wel gebeurd en God gebruikt het ten goede, want door hun vallen is de zaligheid de heidenen gezonden enzovoort. Het zijn hoogst elementaire dingen die die je in een paar woorden even vermeld vindt, waar je zomaar overheen leest. Hè? Maar ze wijken af van de Heer en maken daarmee ruimte, feitelijk voor anderen. Vers 5, waartoe zoudt gij meer geslagen worden? De Heer vraagt, waarom zou ik u nog meer slaan? U zou moeten begrijpen, dat was vroeger namelijk zo, dat geslagen worden, dat valt in de categorie opvoedkundige maatregelen. Wie zijn zoon lief heeft, kastijdt hem en dat soort dingen. Het heet ook tuchtigen. Het heeft van doen met tot de orde roepen en zo. Maar de Heer zegt, waarom zou ik dat nog proberen? Waartoe zoudt gij meer geslagen worden? Gij zoudt des afvals des te meer maken. De afval zou alleen maar groter worden. Ze hebben te weinig respect voor de Heer. Want dit soort zogenaamd veronderstelde opvoedkundige maatregelen hebben alleen effect als er dan toch respect is nog voor de opvoeder. En dat is het probleem waar je dus ook in onze dagen duidelijk mee geconfronteerd. Wij niet. Of bent u onderwijzer? Op een zwarte school. Nou, die lui hebben daarmee te maken. Er is überhaupt geen respect voor het onderwijzend personeel. Dus wat die lui ook proberen, dat gaat niet werken. Het wordt alleen maar erger. Nou goed, en respect voor de Heer hebben ze niet. Dus als de Heer hen zou slaan, zouden ze zich nog verder van de Heer afkeren, uiteraard. Dan werkt het averechts. En dus zegt de Heer, ik houd ermee op. Mijn ziel zal niet in eeuwigheid twisten, is de bekende uitdrukking ergens anders vandaan uit de Bijbel. Waartoe zoudt gij meer geslagen worden? Gij zoudt des afvals des te meer maken. Het ganse hoofd is kruink en het ganse hart is mat. Hier staat gewoon, het hele volk is ziek. Dat kan natuurlijk ook, hè. Trouwens, wij noemen dat tegenwoordig ook zo. Want als ergens niets meer aan te doen is, dan noemen wij het een ziekte. Of een variatie in de natuur. Geaardheid wordt het ook wel genoemd dan. In sommige gevallen. He? Daar maakt men een ziekte van. Afkortingen meestal die niemand kent. ADHD. In mijn dagen bestond dat gewoon niet. He? ADHD.
Alle dagen heel druk.
Ja, dat schijnt. Ja. Had je gewoon drukke kinderen. Dat vond je fijn, want dat waren tenminste ondernemende kinderen. Er kon wat van komen in de toekomst. Dat je wat moeite had om ze in gereel te houden en ze te begeleiden. Ook de onderwijzers op school, ja, dat was zo. En die waren ook liever lui dan moe. En tot vandaag is dat hier en daar zo. Dus tegenwoordig plakken we er een sticker op, ADHD. En dan mag het. Want dat, zo zijn ze nou eenmaal. En in mijn dagen was het zo dat als je nou eenmaal zo was, dan zou het onderwijs, het personeel, je wel eens even leren hoe het toch anders moest. Of dat effect had, zuster? Nou, dat weet ik eerlijk gezegd niet, of dat werkt. Maar is, gewoonlijk, als er echt niks aan te doen is, dan is er sprake echt van een ziekte, hoor. Of van een afwijking, en dat is ook wat hier staat gewoon. Hè? In het Nieuwe Testament staat het ook. Dat sommigen razen omtrent twistvragen. En razen is het woord voor koorts hebben. En er wordt van harte aanbevolen zich te onderwerpen aan de gezonde leer. Nee, de ergste was die van hun woord zal voorteten gelijk de kanker. En dat gaat over wat door notabene wedergeboren mensen zo links en rechts geleerd wordt. Hun woord zal voorteten gelijk de kanker. Dat is niet best. Zie? Dit is ziekelijk. Of wat aan te doen is. Nou, veelal wel. Maar men moet wel willen. En daar zit het probleem natuurlijk. Hè? Ja. Het ganse hoofd is krank, het ganse hart is mat. Van de voetzool af tot het hoofd toe is er niets geheels. Dat wil zeggen niets gezonds. Want u weet dat de dokter is een heelmeester, hè? Ja, en heling is genezing. En hier staat van de voedsel tot het hoofd toe is er niets geheels. Dat is gewoon het woord voor gezond. En als het niet heel is, dan mankeert het dus wat. En als je wat mankeert, dan heb je wat. Ja. Nee, dan ben je wat kwijt. Dat is het eigenlijk. Hè. Er is niets geheels aan hetzelfde, maar wonden en striemen en etterbuilen die niet uitgedrukt nog verbonden zijn, ziekte maar een die niet behandeld is. En geen derzelfde is met olie verzacht. Natuurlijk zit er iets van beeldspraak in, omdat olie nou eenmaal een uitbeelding is van geestelijke dingen. En van de werking van de geest, met name van de geest van God natuurlijk. Maar dat ligt er niet al te dik bovenop hier. Waar het maar om gaat is gewoon het verschijnsel als zodanig. Het volk is ziek en het is volledig uit de hand gelopen. Er is niks meer aan te doen. Vers 7, uw aardrijk. Er staat gewoon Eretz. Dat is uw land. Desnoods aarde. Uw grond, uw land. U weet, het land heet bij de Joden althans, ook in de Bijbel, Eretz Yisrael. En uw Eretz, beschouw ik gewoon als de aanduiding van dat land. Uw land is een verwoesting. Uw steden zijn met het vuur verbrand. Uw land verteren de vreemden in uw tegenwoordigheid. En een verwoester is er als een omkering door de vreemden. Dit is kennelijk de beschrijving wat binnen afzienbare tijd staat te gebeuren. Misschien al tot op zekere hoogte gebeurd. Want ook in de dagen van deze koningen die in vers 1 genoemd worden, had het land van doen met invallende andere volken, zal ik maar zeggen. Maar het zou erop uitkomen dat het hele land vernietigd zou worden. Dat gold sowieso al voor de 10 stammen waarvan staat dat er niemand was overgebleven in het land. Iedereen weg. Nee, alleen het huis van Juda was er nog, maar de 10 stammen volledig, tot op de laatste man en vrouw, weg, zegt de Bijbel. Compleet verwoest. En hetzelfde wordt later beschreven, met name in Jeremia, met betrekking tot het tweestammenrijk, het Joodse volk. In verband met de Babylonische ballingschap. En dan heb je hem nog een keer in verband met de tegenwoordige Joodse staat. Sorry. Maar de Bijbel leert dat er niets van over zal blijven. Dat er geen leven, zelfs geen dierlijk leven, in het land zal overblijven. Want de wederkomst van Christus is zijn verschijning op de Olijfberg aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dat is ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem. En er blijft geen leven in over. En voor zover het toch een overblijfsel is, zou het via de Olijfberg het land uitvluchten. Staat daar allemaal in Zacharia 14. Ik blijf dat zeggen. Vooral omdat velen denken, dan komt de Heer en dan is het pais en vrede. En dan komt de Heer Jeruzalem redden. En ik moet u zeggen, dat is niet het geval. Hij komt pas als het verwoest is. Want dat staat gewoon. Nee, niet alleen in Zacharia 14, maar ook in Daniël 9. Er zal verwoesting zijn, het is vastbesloten tot het einde toe. Tot het einde van de 70 weken van Daniël aan toe. Ja, dat is gruwelijk. Maar ja, in de Bijbel heet het gruwelijk dat mensen de afgoden dienen, en speciaal als het nog Israëlieten zijn ook die dat doen. Gruwel heet dat. Dat is gruwelijk. En dat de Heer er een eind aan maakt, dat is in onze ogen gruwelijk. Ik zeg het er meteen bij, dat is ook gruwelijk. Daar gruw je van. Maar aan de andere kant, je mag dat en je moet dat verwachten van een rechtvaardig God. Als je je respect voor God wil houden, moet je accepteren dat hij een oordeel brengt over de goddelozen, heet dat. En of wij het anders bedacht zouden hebben of niet, daar kun je maar beter niet over nadenken. Bovendien, wij zijn nou helemaal geen rechtvaardigen, van nature niet, en ook geen goden. Maar van een rechtvaardig God verwacht in ieder geval de ongelovigen dat die God recht zal brengen en een rechtvaardig oordeel zal brengen over de mensheid. Nou, dat zal hij ook doen. En wij als gelovigen accepteren dat uiteraard. Dat gaat hij doen, ja. Het land zal omgekeerd worden, eindigt vers 7. Door de vreemden. Dat wil zeggen door de buitenlanders. Door andere volken. Die trouwens in de volgende hoofdstukken nogal eens met name genoemd worden. Dus die komen we vanzelf wel tegen. Blijft er dan niets van over? Ja, al vind ik de beschrijving nogal komisch ook. Maar het zal in mijn merkwaardige gevoel voor humor liggen. Maar het staat er een beetje bijna onbenullig. En dat is waarschijnlijk ook de bedoeling. Het is een dreigement. Blijft er wat over? Ja, er blijft wat over. Maar heb daar niet al te hoge verwachtingen van. De dochter van Sion is overgebleven als een hutje. Het woord alleen al, hutje. Als een hutje in de wijngaard. En als die al een grijns brengt, dan de volgende uitdrukking nog meer. Namelijk, de dochter van Sion is overgebleven als een nachthutje in de komkommerhof. Ik vind de pracht van een vondst van de vertalers trouwens. Komkommer. Denk er goed om, als je in de staat Israël komkommer bestelt, moet je niet dit woord gebruiken hoor. Want dan krijg je iets oneetbaars. In elk geval, want het woord betekent eigenlijk iets hards. Kaza is het Hebreeuwse woord. En kaza kennen wij misschien nog net als een case, een koffer. Iets hards. Een schil, een onthulling, iets hards. En of een komkommer in die categorie valt, weet ik niet. Het woord, het echte komkommer, die zou je moeten aanduiden met het woord kikayon. Kent u die? Kent u de kikayon uit het Hebreeuws? Je herkent met een beetje goede wil de komkommer. Vooral als je weet dat de letter M, zowel als de letter N, de neiging hebben zich ergens te nestelen waar ze niet horen. En te verdwijnen waar ze wel horen trouwens. Komkommer. Kikayon. Dat is die wonderboom van Jona. Ja, ja. Die wonderboom van Jona. Of dat een komkommerboom is, is nog maar de vraag. Want meer ga ik daar toch nou niet over vertellen. Maar de komkommer is iets hards. Maar het gaat niet over komkommers. Waar het over gaat is een hutje in de wijngaard. Een nachthutje in de komkommerhof. Het idee, als je er lang over nadenkt, kom je er zelf ook op. Het idee is gewoon dat de wijngaard dan wel de moestuin of de groentetuin of de kwekerij, wat het maar was, bewaakt wordt. Bewaakt. Ja. Dat was voor de open grenzen van de euro. Daar gaan we het niet over hebben. Ze worden bewaakt tegen stropers, vreemdelingen, wilde dieren, vogels, wat het maar was. Dus iemand houdt de wacht in het midden van de hof. En of dat nou de wijngaard is of de komkommerhof. Maar het punt is natuurlijk dat zodra dat de oost weg is, hetzij dat de oost is ingehaald, het zei dat de oost gestolen is, is opgevreten door de sprinkhanen, want het komt allemaal in de Bijbel voor, of door de Filistijnen. In alle gevallen is het dan naar de Filistijnen, maar behalve bij de gewone oost natuurlijk. Maar wat er dan daarna gebeurt, is makkelijk genoeg. Dan is vanaf dat moment het hutje, dan wel het nachthutje, onbewoond. En dan ligt het landschap, het land, ligt braak. Er is niks meer, is niks meer de moeite waard. En er staat nog een huisje, een hutje, maar daar woont niemand. Het is de uitbeelding van het land nadat de toorn Gods daarover gegaan is.
De vervallen hut?
Nou ja, dat is er ook, dat heet de vervallen hut van David. Hè? Die dan uiteindelijk weer opgeknapt wordt. Weer opgebouwd wordt, maar dit gaat gewoon over Israël. Er staat ook prompt achter als een belegerde stad. Dat wil zeggen als een stad die belegerd en ingenomen geworden is, uiteraard. Daar blijft niks in over. En dan staat er, zo niet de Heere der Heerscharen ons een weinig overblijfsel had gelaten, wij zouden als Sodom geworden zijn. En van Sodom is niks overgebleven. Vroeger zou ik gedacht hebben, ga maar kijken, want je vindt niks. En nu zeg ik, ga maar kijken. Want ik denk dat wij weten waar het is. En dat je er gewoon kunt rondwandelen en het kunt bezichtigen. En je kunt zien wat ermee gebeurd is. Het is compleet verbrand. Inclusief de stenen daar, hè. Vandaar dat het landschap opgebouwd is uit gips. Zeg maar kalk dan. Het is verbrande stenen. En vandaar dat je er nog, als je moet zoeken. Maar dat doet men natuurlijk al 3000 jaar. Maar vandaar dat je nog steeds die zwavelbolletjes daar vindt, hè. Het demonstreert nog steeds, omdat het zichtbaar is, het demonstreert nog steeds wat het oordeel Gods tot stand brengt. Daar blijft niks van over. En van Israël wordt hier gezegd, er blijft nog net wel van over. Het is nog net niet Sodom en Gomorra, maar het scheelt niet veel. Maar de Heer heeft ons een weinig, dat maakt het tot een pleonasme, want een overblijfsel is per definitie weinig. En weinig overblijfsel had gelaten. En het zijn dit soort woorden die daarna in het Nieuwe Testament uitgebreider toegelicht worden. Begrijp me niet verkeerd, je vindt ze in het Oude Testament ook, in Jesaja nog vele malen. Maar het Nieuwe Testament zegt het ook, hè. Die zegt ook in onze dagen is er zo'n overblijfsel. Maar het is weinig, het zijn er niet zoveel. Het is in ieder geval een troosteloos gezicht. Zo'n wijngaard met zo'n hutje erin en er is verder niks meer. Laat staan een komkommer of. Ik las trouwens ooit, de komkommer, dat zei ik u, kaza betekent hart. En dat schijnt ook hard te digesteren te zijn, heb ik begrepen. En dan weet u dat ook. Moeilijk te verteren. Ik kreeg een maagklacht ervan, ik kan het niet tegen. Er is maar één ding waar ik niet tegen kan, dus kom, kom. Zeg waar. En toen was ik er aan denken, oh. Het is van als.
Nee, die hoef je niet te eten, maar dat genoeg.
Hart is dus. Nee, ik vind het wel erg lekker, maar ja. Maar hart is niet alleen hart in de zin van keihard, maar ook hart in de zin van moeilijk. Vandaar dat een casus in de. Dus een zaak. In de rechtszaak, dan is het moeilijk, dan heet het een casus. Ja. In de medische wereld trouwens ook. Het heet een casus. Een geval. Maar het betekent feitelijk dat het een moeilijk geval is, per definitie van het woord. Maar dat heeft hier verder niet zoveel mee te maken. Er staat vervolgens vers 9, zo niet de Heere der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten. Dat overblijfsel wordt door de Heer gelaten. Het is een prachtige term om te gebruiken ter onderbouwing van de onbijbelse leer der uitverkiezing. Zo van, ze blijven over, maar daar heeft de Heer zelf voor gezorgd. Maar dat berust op een denkfout. Het punt is namelijk dat wanneer men overblijft, is dat uiteindelijk, ik neem hem helemaal uiteindelijk, hè, is dat uiteindelijk door wedergeboorte. En dat is wat de Heer doet. Maar wie er wedergeboren wordt en dus eeuwig leven ontvangt en dus overblijft, ja, dat kan de persoon in kwestie zelf bepalen. Niet omdat iemand zelf wedergeboren tot stand kan brengen, maar hij kan wel tot geloof komen. En de Heer geeft dan nieuw leven. Dat is het verhaal. En dus de Heer doet overblijven. In Romeinen 11 heet dat, zo heeft de Heer ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel gesteld door de verkiezing der genade. Dat wil zeggen, door genade komt dat tot stand. Per slot, alle mensen zijn zondaren, alle zijn onrechtvaardigen en wat het maar was. Maar God rekent nou eenmaal geloof tot gerechtigheid. En of men tot geloof komt of niet, dat is de eigen verantwoordelijkheid van de mens. Is tenminste iets waar we echt verantwoordelijk voor zijn. Om ons te onderwerpen aan dat woord van God. En dan stelt hij ons tot overblijfsel. Het is een min of meer vaste uitdrukking. Maar ik citeerde hem uit Genesis. Wat het maar was. Uit de geschiedenis van Jozef. Ik kan hem wel even zoeken. Dat is trouwens de eerste keer dat dat woord overblijfsel voorkomt.
Hij stelt op Elia te rusten.
Kom ik zo op. Dat is in Genesis 45 inmiddels. Overigens, dat is een mooi term. Overigens zijn er 4 verschillende woorden in het Hebreeuws voor overblijfsel. Ook vertaald met ontkomen, of de ontkomenen. Maar betekenis blijft gelijk. Daar staat dat Jozef zegt tot zijn broers, nadat hij zich uiteindelijk aan zijn broers bekendgemaakt heeft in Egypte, zegt hij in vers 7... Doch God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden. God heeft mij vooruitgezonden naar Egypte. Om u een overblijfsel te stellen. Dat wil zeggen, om u tot een overblijfsel te stellen op de aarde. En om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Zij zouden anders van honger zijn omgekomen. Zodat je ook nog ziet dat God ook deze dingen gebruikt ten goede. Afgezien daarvan zit er natuurlijk veel en veel meer aan vast. Maar dat kan ik echt niet uitleggen. Zo gauw. Ik kan hooguit nog net zeggen dat die hele situatie van Jozef in Egypte en die broers in Egypte een uitbeelding is van onze tegenwoordige tijd. Waarbij de Heer een koninkrijk heeft, maar niet in Israël, niet in het land. Maar verborgen, zal ik maar zeggen. En onder een andere naam, wellicht. Maar hij zorgt daar wel voor brood en wijn.
Ja.
Hij maakt zich trouwens aan zijn broers bekend, en daarna staat er dat ze tezamen dronken werden. Wat ik u niet aanbeveel, maar het betekent in ieder geval dat er wijn geregeld werd. En brood, ja, daar kwamen ze voor. En brood en wijn te ontvangen van de koning, ja, dat is natuurlijk gewoon de Hebreeënbrief, hè. Dat is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En Genesis 14 dus. De hoge priester, de koning naar de ordening van Melchizedek. En die brengt voor brood en wijn en dat soort dingen meer. Het is een uitbeelding, heel die geschiedenis van Jozef is een uitbeelding van hoe het koninkrijk van Christus verborgen is geworden. Verborgen voor de wereld in ieder geval. Maar het is er wel. En hun val, zal ik maar zeggen, de val van die broers ook, is geworden tot zaligheid en al dat soort dingen meer. En zij gingen dus tot Jozef uit. Buiten het land, buiten de legerplaats en al dat soort zaken. En meer zeg ik er nu niet over, want ja, dat moet ik dat ook allemaal toelichten. Maar het is gemeentelijke waarheid. Verborgen in de geschiedenis van Jozef. Maar het heet dan, om u in het leven te behouden door een grote verlossing. In Hebreeën heet dat een grote zaligheid, waarop wij acht mogen geven. En het heet ook om u tot overblijfsel te stellen op aarde. En dat is de introductie van heel dat begrip. Dat wil zeggen, dat begrip van het overblijfsel. Wij zouden daar een seizoen mee kunnen vullen. Met bespreken van schriftplaatsen waarin over zo'n overblijfsel gesproken wordt. Heel de Bijbel door. Het valt ons dikwijls niet op, maar het gebeurt wel, hè. Kijk, in Joël 2... Ja, bij ons is het Joël 2, het laatste gedeelte. Daar staan die woorden die Paulus, die Petrus aanhaalt op de Pinksterdag. Over, ik zal in de laatste dagen mijn geest uitstorten op alle vlees. En dat soort zaken meer. En dan eindigt hij dat stukje met, want al wie de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. En dan staat er, want te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Dat is een van die woorden. En dat bij de overgeblevenen, dat is dit woord weer, die de Heere zal roepen enzovoort. Er wordt dus gesproken over een gelovig overblijfsel, feitelijk aan het eind van de 70ste week van Daniël. Hoewel Petrus het aanhaalt en het op onze dagen van toepassing brengt, overigens. Meer kan ik daar ook niet over zeggen, want dan moet ik die schriftgedeelte bespreken. Maar die Petrus zegt dan ook, en al wie de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. En daar, uit Joël. En het gaat dus ook over een overblijfsel. En daarna hebben we met grote nadruk ook de apostel Paulus natuurlijk. in Romeinen hoofdstuk 9, 10 en 11. In zichzelf ook een zeer veelzijdig en dus redelijk gecompliceerd schriftgedeelte. Want in die hoofdstukken, Romeinen 9 tot en met 11, gaat het over het merkwaardige verschijnsel dat blijkbaar, volgens hoofdstuk 1 tot en met 8, de beloofde zegeningen van de Messias en zijn nieuwe verbond terecht zijn gekomen bij de gelovigen in het algemeen, maar in het bijzonder dan toch weer niet bij het Joodse volk. Terwijl iedereen weet dat dat nieuwe verbond dan toch wel degelijk specifiek aan Israël en Juda beloofd was. En daar komt die discussie ook vandaan, tot in onze dagen, over de vraag of de kerk nou in de plaats is van Israël gekomen of niet. Ik zeg gewoonlijk, is de kerk in de plaats van Israël gekomen? Zo ja, waarom niet? Want men wordt het er nooit over eens. Ik roep dan ook gewoonlijk altijd meteen, dus excuus dat ik dat nu ook doe, dan moet je wel eerst weten wat Israël is. Dan moet je weten wat de kerk voor een ding is. Het is met opzet dat ik wat onbenullig me uitdruk, maar ik had natuurlijk moeten zeggen, dan moet je weten wat Israël is. Je moet weten wat de gemeente is, in bijbelse betekenis van de term. En dan moet je nog weten welke plaats dat dan is, in de plaats van. Maar welke plaats is dat? En gewoonlijk blijft men op al die drie punten het antwoord schuldig en gaat men wel door met de discussie over of de kerk in de plaats van Israël gekomen is. Dat schiet niet op, want men weet dan niet waar het over gaat. Israël is dat volk aan wie de woorden Gods zijn toebetrouwd, het koninklijk priesterlijk volk. Nou, het Joodse volk is dat vandaag in ieder geval niet. En anders ga je het even navragen in, waar moet je tegenwoordig, in Harmelen moet je het navragen, geloof ik. Hè? Vroeger Oude Water. Bij Israël en de Bijbel, weet u wel. Stichting Israël en de Bijbel, ooit door mijn vader opgericht. Die houden zich primair bezig met de verspreiding van Bijbels onder de Joden. Nou, dan heb je toch gedemonstreerd hoe het zit. Als zij Israël waren, zouden zij Bijbels moeten verspreiden over ons. Ze zijn wel Juda, ze stammen van vader Jacob af, bijgenaamd Israël. Maar dat betekent nog niet dat ze nu vandaag het uitverkoren volk zijn. Dat betekent ook niet dat ze het niet zullen zijn in de toekomst. Dat betekent dat ze het vandaag niet zijn. Want die plaats, die positie dus, van koninklijk priesterlijk volk, wordt vandaag ingenomen, hoe dan ook, in de praktijk in elk geval, door de gemeente, door ons dus. In die zin, zei ik daar straks ook, zijn wij in de plaats van Israël gekomen. Maar dat betekent niet, en dat bedoel ik er ook heus niet mee, dat Israël, wat men er ook onder verstaan zou, geen toekomst meer zou hebben. Of dat niet alsnog de Heer zijn koninkrijk aan Israël zal oprichten, om zijn duizendjarig rijk, zal ik dan maar populair zeggen, te vestigen hier op aarde. Betekent niet dat het volk niet in de toekomst tot bekering zal komen of zo. Want het zal wel. En het zal in de toekomst alsnog het woord van God verspreiden onder alle volkeren. 444.000 Jehovah's getuigen, 444.000 getuigen van dit en van Jehovah. Ik zeg niks verkeerd hoor. Maar ja, als die termen in de religieuze wereld terechtkomen, worden ze verpast, dat weet u, dus dat maakt het lastig. Maar 144.000 verzegelden uit alle 12 stammen van Israël in een uitgebreide opsomming in de Openbaring, die je dus nooit meer overdrachtelijk of geestelijk kunt interpreteren. Dat is volstrekt onmogelijk. Dat gaat in de toekomst alsnog gebeuren. Israël zal Gods zendingsvolk zijn op aarde. Het koninklijke, priesterlijke volk, waartoe het van ouds geroepen was. Want Gods genadegift en de roepingen Gods zijn onberouwelijk. Maar in onze dagen ligt het bij de gemeente. En inderdaad, wij zijn dus in de praktijk Israël. Ook al zijn we heidenen. Maar als in het verleden een Moabitische vrouw zei, uw God is mijn God, werd ze ook een Israëliet en maakte ze ook deel uit van het priesterlijke volk. En als de een of andere Keni ziet, onder de naam Caleb, hij heette nog hond ook, gewoon mee Egypte uitloopt achter Mozes aan en zich bevoegt bij de stam van Juda, dan is hij een Jood. En maakt hij deel uit van het priesterlijke volk. Ja, en als iemand vandaag het Joodse, de Joodse godsdienst wil aannemen en zich laat besnijden of wat het maar was allemaal, en zich laat dopen trouwens, dat moet ook nog, dan is hij een Jood. Ongeacht wie zijn ouders waren. Want het heeft met erfrecht te maken. Men kan er zich aan toevoegen, men kan er zich ook aan onttrekken. En zo is het met de gemeente ook, men kan er zich aan toevoegen. En in de praktijk kun je eraan onttrekken, maar dat brengt ook een oordeel met zich mee. Ja, dat staat ook uitgebreid in de Bijbel. Maar goed, hier niet natuurlijk. Maar het punt is dat je bij in hoofdstuk 8 van Romeinen zou moeten hebben begrepen... Ik heb nog 6 minuten. Moet je hebben begrepen dat wat in hoofdstuk 8 gezegd wordt over gelovigen... dat zij geroepen zijn tot heerlijkheid en tot eerstgeboorterecht... en om deel te hebben aan de Messias en zijn beeldgelijkvormig te worden... dat zegeningen zijn die oorspronkelijk aan Israël beloofd zijn. Het zijn de nieuwtestamentische zegeningen. Zodat de vraag is hoe dat nou helemaal mogelijk is. Is dan het woord Gods uitgevallen? Dat is hoofdstuk 9. En dat soort dingen meer. Hè? En dan zegt Paulus, nou ja, dan moet je wel weten, vers 6, moet je wel weten wat Israël is, want die zijn niet alle Israël die uit Israël zijn. En ook al zijn ze Abraham's zaad, dan zijn ze nog niet allemaal zonen van Abraham. Want er moet nog meer voorwaarden voldaan worden. Dan zou men ook geloven zoals Abraham, maar dat was al Romeinen hoofdstuk 4. Enzovoorts, hè. Ik bedoel, Paulus zegt, het is iets ingewikkelder dan je denkt. Het is niet maar een kwestie van afstamming, zegt hij. Bovendien, dat weten wij zeker, want Isaac had twee zonen. Nee, Abraham had twee zonen. De ene heette Ismael, de andere Isaac. En Ismael was de oudste, zou van nature in aanmerking komen voor als erfgenaam van de beloften. Maar hij erfde niet en hij stamde wel van Abraham af. En de Joden roepen, wij zijn Abraham's zaad. En het antwoord zou kunnen zijn, ja, dat was Ismael ook. Dat zegt niks. En Isaac had twee zonen, was nog een tweeling ook. En voordat ze geboren waren, zei God al, ze worden verwisseld. De meerdere zal de mindere dienen, enzovoorts. Dat wil zeggen, het is niet maar een automatisme van afstamming. Waar het over gaat is dat God zelf aanwijst wie erft. En zo is dus in onze dagen ook... Het gaat nog veel uitgebreider onder verwijzing naar allerlei profetieën. Waaronder die van Hosea, weet u wel, over Ammi en Lo-Ammi. En dan wordt het toch weer Ammi enzovoort. Maar in dat verband staat dan ook inderdaad in vers 29 van Romeinen 9. Gelijk Jesaja tevoren gezegd heeft. Indien de Heere der Heerscharen ons geen zaad had overgelaten. Zo zouden wij als Sodom geworden en Gomorra gelijk gemaakt geweest. Dat was dus letterlijk Jesaja 1 vers 9. Waar wij nu feitelijk zijn. Dat vers staat daar. Dat wil zeggen dat een oordeel over heel Israël zou gekomen zijn. En er zou er helemaal geen priesterlijk volk meer geweest zijn. Want daar gaat het over, hè? Over dat priesterlijke volk. Eigenlijk onder de naam Israël. Maar goed. Maar er zou een overblijfsel zijn. En dat wordt vervolgd, die gedachtegang, in Romeinen 11. Want daar staat in vers 2... God heeft zijn volk niet verstoten, het welk hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet wat de schrift zegt van Elia... hoe je God aanspreekt tegen Israël, zeggende... Heer, ze hebben uw profeten gedood en die altaren omgeworpen en ik ben alleen overgebleven. En ze proberen me nog te doden ook. Ze zoeken mijn leven, mijn ziel. Maar wat zegt tot hem het goddelijk antwoord? In 1 Koningen 19 dus. Hè? Het antwoord is dat de Heer zegt, ik heb mijzelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Dat was toen zo. En dat betekent dat er toen nog in ieder geval 7000 waren... die niet tot die afgoderij waren overgegaan, maar die de Heer bleven dienen. Dat is erg weinig. Want dat land bevatte miljoenen inwoners in die dagen. Ik geloof dat kort daarvoor, in de dagen van die koningen, dat bij gelegenheid nog een leger van 1,5 miljoen man opgetrommeld werd. Door de tamboers, weet je wel. Opgetrommeld werd. 1,5 miljoen. Dat is een verbazingwekkend groot leger, hoor. Ook naar moderne maatstaven. Dus kan je nagaan hoeveel bevolking het toen was. Groot volk. Maar er waren maar 7000 gelovigen. Maar de conclusie hier is, het was toen zo, in de dagen van Elia, Achab en zo, hè. Het was toen zo, en dan staat er in vers 5, alzo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden. Dat wil zeggen, gesteld van Gods wegen, heeft ze dan overblijven. En dat heet nu, in vers 5, naar de verkiezing der genade. En waar het dan over gaat. Ja, als je de eerste 8 hoofdstukken gelezen hebt, dan weet je dat, hè. Wie overblijft, dat zijn degenen die geloven. Die worden in het leven behouden door een grote verlossing. Maar dat was dat overblijfsel in de dagen van Jozef. Nou ja, en dat beginsel herhaalt zich. Wij noemen dat ook de leer van het overblijfsel. Nou ja, Paulus stelt het ons zo voor. Die zegt, er is altijd een overblijfsel geweest. Dat zal er ook altijd zijn. Het is een minderheid, maar er is altijd een minderheid uit Israël dan wel uit de wereldbevolking. Die zijn knie niet buigt voor de tegenstander. Dat is de Satan dus, hè. Die zijn knie niet buigt voor de tegenstander. Of hij nou Baal heet, of hoe die maar heet, hè. Of Zeus, of Allah. Maakt me niks uit. Ja. Ik kan mij niet schelen hoe ze het noemen. Het is en blijft gewoon Zeus, Jupiter, wie het maar was. Het blijft gewoon de tegenstander, hè. Maar er is altijd een minderheid. En die minderheid, daar gaat het hier over. Ja, die staat in die positie van dat koninklijke en priesterlijk volk in de praktijk. Begrijp je me goed, er zit veel meer aan vast, ook in deze hoofdstukken, maar daar wil ik het gewoon niet over hebben. Het gaat om dit eenvoudige beginsel dat de gemeente die plaats inneemt. En dat dus gewoon gezegd wordt, er is altijd een overblijfsel. En Paulus, als hij dat uitlegt over onze dagen, grijpt inderdaad terug zelfs op Jesaja 1 vers 9 en zegt, er is toch een overblijfsel, ook vandaag, een minderheid. Maar het neemt niet weg dat het een minderheid is en dat dat oordeel Gods komt over veruit de grootste meerderheid. Waarvan wij vroeger dan een sticker op de auto moesten plakken. Dat moest van Ben Hoekendijk, moest dat, hè? Aardige man, hoor. Maar hij moest een sticker op. Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. Ik heb het geprobeerd op te zoeken, kon het nooit vinden wat in de Bijbel stond, maar het stond er in ieder geval achter op die auto. Nee, in de Statenvertaling luidt die tekst anders. Dus maar het komt er wel op neer. Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. Per definitie, de meerderheid loopt het kwaad achterna. Dat is wat ik tegen democratie heb. Want de meerderheid krijgt daar de macht. Dat is nou net wat je niet moet hebben. Maar het gaat om het beginsel, hè. Er is dus inderdaad altijd een overblijfsel. En dan nog wat, teruggrijpend op Jesaja 1, vers 9. Er staat, zo niet de Heere der Heerscharen ons een weinig overblijfsel had gelaten. Ook hier, zowel als in Genesis 45 bij Jozef, als in Romeinen 11, wordt gezegd dat het de Heer is die ervoor zorgt. En dat het het werk van de Heer is waardoor er zo'n overblijfsel is. En hier staat het ook. Alleen de Heer heet hier de Heere der Heerscharen. In Romeinen 9 stond Heere Zebaot. Ik las Heere der Heerscharen, maar het is het Hebreeuwse Zebaot. De Heere der Heerscharen. En let u maar eens op als u uw Bijbel leest. Als de Heere heet Heere der Heerscharen, dan wordt dus de naam Jehovah, de naam Heere, in verband gebracht met de menigten. Dat wil zeggen dat in de uitdrukking besloten ligt dat de Heer niet maar is de Heere de God Israëls, maar dat hij de God is van alle volkeren. En dan noemt hij zichzelf Heere der Heerscharen. En dat is een dreigement eigenlijk aan het adres van Israël. Waarbij hij zegt, nou ja, jullie zijn dan wel mijn volk, maar vergis je maar niet. Ik ben maar niet de Heer, de God van Israël, ik ben de Heere der Heerscharen. En dus ben ik bij machte om die heidenen te roepen om een oordeel over jullie te brengen. Ik ben ook bij machte om jullie te verstrooien onder die heidenen. Want ik ben ook de God van die heidenen, ik kan dat doen. En dat doet hij dus ook. En daaraan zit ook vast dat als de Heere der Heerscharen een overblijfsel laat, dan zit daar toch op zijn minst een suggestie in dat uiteindelijk dat overblijfsel gevonden wordt onder de heidenen. Dat wil zeggen, te midden van de heidenen. En het is meer dan de suggestie, en dat weten wij zeker, omdat wij ook schriftplaatsen hebben in de Bijbel waar het gewoon expliciet staat. Ik bedoel dit in Deuteronomium 30, en dan ben ik over de tijd heen, waar dan staat, nou ja, waar in 29 vers 29, het voorgaande vers, gesproken wordt over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, over de verborgen dingen. Dat wil zeggen over onze tegenwoordige tijd. Maar als dat voorbij is, dan staat er, het gaat dus over de dagen van de wederkomst van Christus, dan staat er, voort zal het geschieden wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek die ik u voorgesteld heb, zo zult gij het weder ter harte nemen, dat wil zeggen, dan zult gij weder tot geloof komen, want ter harte nemen is tot geloof komen, want met het hart gelooft men. Dat was Romeinen 10, maar die hebben we alweer weggeslagen. Maar toe maar. Zo zult gij het weder ter harte nemen onder alle volken waarheen u de Heer uw God gedreven heeft. En dus, gij zult u bekeren tot de Heer uw God en zijn stem alsnog gehoorzaam zijn. En dan vers 3. En de Heer uw God, let op dat er nou niet meer staat, Heere der Heerscharen. En de Heere uw God zal uw gevangenis wenden, zich uw ontfermen en zal u weder vergaderen uit al de volken waarin u de Heer uw God verstrooid had. Wat je daar dus in leest is niet alleen dat Israël ooit nog een keer tot bekering zal komen, maar dat het gebeurt in het buitenland. Onder de heidenen. Zij zullen pas geloven in Jezus als de Messias. Niet in het land, maar in het buitenland. En in zeker opzicht gebeurt dat nu, maar niet met het hele volk uiteraard. Maar in de toekomst zal dat ook gebeuren. En zelfs aan het eind van de 70ste week van Daniël. Want wie er ook maar in het land is, wordt of gedood of vlucht door de Olijfberg het land uit. En dat is maar in het buitenland. En daar maakt de Heer zich aan hen bekend. En dan zullen ze zien wie zij doorstoken hebben enzovoorts. Ze zullen geloven omdat men ziet. Zalig zijn zij nochtans in niet zien en geloven. En dat zijn wij, wij zien niet. En toch zien wij, staat er in Hebreeën 2. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Maar niet omdat we hem fysiek zien, maar omdat we hem leren kennen uit de schrift. Maar het beginsel blijft dus dat de Heere der Heerscharen heet, omdat hij de God is van alle mensen en van alle volkeren. En dus Israël kan verstrooien onder de volken, maar hen ook daaruit weer kan terugverzamelen nadat zij tot bekering gekomen zijn. En daar moeten we dringend bij laten, anders mogen we volgende keer hier niet terugkomen.